begrepen wat heeft de meeste effect gehad in mijn leven. Buiten natuurlijk de Heer Jezus om, maar wel er alles mee te maken. Ik moet u zeggen, als jonge jongen was ik aardig weg van één oom. Die was een kweker, een bloemenkweker. En dat vond ik geweldig. En zijn liefde ging uit naar cactussen. En de meest lelijke cactussen, daar had hij de grootste liefde voor. Want, zei hij, de lelijkste cactussen, die bloeien het mooist. En ik kan u zeggen, probeer het eens uit, het is waar. Soms bloeien ze maar één nacht. Maar wat een nacht. En toen gaf hij me op 12-jarige leeftijd drie zaadjes. Die dingen die stelden niks voor, hè, die zijn zo groot. Hij zegt, die moet je in een potje doen. En dan moet je eens kijken wat er uit die drie zaadjes komt. En dat heb ik ook gedaan. Ik weet het nog, mijn moeder die wist wat voor... Het waren tomatenplantenzaadjes. En die samen met mijn moeder die dingen gezaaid, want ik wou ze een meter diep leggen, maar dan schijnen ze het niet te doen. Zo'n stukje is genoeg onder de grond. En daar kwam wat uit. En dat begon te groeien. Ik leerde van mijn moeder dat je de dieven eruit moest halen, want dan wordt die plant het mooist. En toen begon het te bloeien. Dat is deze tijd, dan bloeien de tomatenplanten. En uiteindelijk waren die jongens 1,80 meter. Oh ja, dat is wel zo hoog. En daar kwamen vruchten aan. Heerlijk, veel lekkerder dan uit de winkel. En dat zat allemaal in zo'n zaadje. En ik weet dat ik terugging naar mijn oom en toen zei hij, heb je al tomaten geproefd van je plantje? Ik zei, ja, dat heb ik gedaan. Hij zei, dat heeft God allemaal in zo'n klein zaadje gelegd. En ik ben eigenlijk door de loop van de tijd heen u en de mensen gaan zien als zo'n klein zaadje. De Heere God heeft er alles in gelegd om tot stand te kunnen komen, om te kunnen groeien, om te kunnen bloeien en heerlijke geuren weg te verspreiden, maar ook om vrucht te dragen tot Gods eer. In zo'n klein, minefeute, fiemelig zaadje, zoals jij en zoals ik. Dat is Gods werk wat hij wil doen in en door u heen. En daar gebruikt hij zijn woord voor, daar gebruikt hij zijn geest voor, daar gebruikt hij broeders en zusters voor en omstandigheden. Maar het doel is dat dat kleine zaadje vrucht mag dragen tot zijn lof en tot zijn eer. Daar wil ik ook vanmorgen voor de Bijbel gaan lezen voor, met u voor bidden. Heren, soms zien we ons leven zo bijzonder. Heer, het lijkt soms alsof er niks van terecht komt en het leven glipt ons door de vingers, Vader. En dan kan de vraag zich opdoen, ja, waar leef ik eigenlijk voor? Wat was nou eigenlijk het doel van mijn bestaan? En de een die heeft een prachtige baan, en de ander heeft een prachtig gezin en de volgende heeft weet ik wat. Maar ik, wat is het doel van mijn bestaan? Een ander heeft het zo druk, is zo bezig met zijn leven. En hier dan aan het eind van het leven, terugkijkend, kan je vragen, was dit het nou? We komen tot uw vaderhart, Heer. Want uw vaderhart zegt, ik heb je lief vanaf het begin dat je ontstond. Als een klein zaadje. Het is mijn verlangen dat je mag groeien en mag bloeien en vrucht mag dragen. Dat de dieven uit je leven zullen verdwijnen. En Heer, zo dragen we elkaar ook aan u op. Voordat we uw woord openen, wilt u ook dit woord gebruiken. Tot lof en eer, tot groei, bloei en vrucht. Voor uw eer, in Jezus' naam. Amen. Zult u niet verbazen dat we gaan lezen uit Matteüs 13. Nu heb ik hele slechte ogen en nou wou ik wel dat dat beest wat omhoog ging. Maar, helemaal goed. Subliem. Dankjewel. Matteüs 13. Heel bijzonder ook met het getuigenis van de broeder, want het gaat over het zaaien van het zaad. Mocht u zeggen tijdens de dienst, hé, ik herken wat dingen, dat klopt, dan hebt u een heel goed geheugen. Want als aanleiding voor de storm op het meer uit Markus 5, heb ik u ook verteld over de gelijkenis van de zaaier en al wat dingen over verteld. Dat heb ik aangehaald en geprobeerd wat verder uit te werken. Matteüs 13. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. En hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het ander 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Vers 18. Luister u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Als je kijkt naar de gelijkenis, dan is die prachtig opgebouwd. Het gaat allereerst natuurlijk om de zaaier. Nou, wie is volgens u de zaaier in deze gelijkenis? Ja, God, ja, dat denk ik ook. Maar we komen er straks op terug en dan stel ik u nog een keer de vraag. Het is de Heere God die het zaad geeft om te zaaien. Hij is de zaaier. Maar er is iets heel bijzonders aan die zaaier, want er staat, en ik zeg het eventjes vanuit het Grieks het meest letterlijk vertaald, de zaaier ging erop uit om zaaiende te zaaien en hij bleef zaaien, hij blijft zaaien. Dus het was niet maar één momentje zo in het voorjaar, weet je wel, even wat zaad erin. Nee, die zaaier zaait en blijft zaaien en blijft zaaien en hij blijft zaaien. En dat is eigenlijk de kern van de boodschap van de zaaier uit. Dan gaan we naar het zaad. Als u kijkt naar het zaad, dan ziet u dat het zaad is het koninkrijk van God. Het woord van het koninkrijk, zoals er in vers 19 staat. Wij zouden heel eenvoudig zeggen het evangelie, waardoor je deel uit gaat maken van het koninkrijk van God met Jezus als de koning, de Heer van je leven. En dan heb je nog het derde. Oh, die staat er al even terug, Jan. Zo, ja. En dan gaat het over de grond. Nou, u hebt al lang door dat de grond dat wordt vergeleken met jouw hart. Dus de Heere zaait. En het zaait heeft alles te maken met zijn heerschappij vanuit het koninkrijk, de redding, de verlossing. En dat zaad komt in jouw hart. En hoe ziet dat hart er nou uit? Dat is de hoofdzaak voor ons. Dus we hebben de boodschap vanaf de zaaier, die blijft zaaien. Of u het nou opneemt of niet, hij blijft zaaien. En we hebben het vanuit de grondsoort. Wat doet u met dat woord wat gepredikt wordt of gegeven wordt? Mijn lijfspreuk is altijd: wie het woord van God leest, ontmoet de God van het woord. Dat is natuurlijk geweldig. Maar wat doe je er vervolgens mee in je leven? Nou, hier worden vier harten getekend. En u snapt al waar we naartoe gaan. Uiteindelijk komen we uit bij de vraag: welke hartsoort is uw hart? Of welke grondsoort is uw hart? Laten we maar eens eerst gaan kijken naar de eerste. Een hart als een vertreden pad. U leest dat al in vers 4. Het zaad viel. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Wegen stonden in die tijd niet door asfalt. Misschien ben u daar verbaasd over, maar dat was er toen nog niet. Wegen stonden vooral door herders. Herders die met de kudde vaste paden liepen vaak om de weilanden heen van de boeren. En zo ontstond er een verhard, een hart vertrapt, of hoe je het dan ook zeggen wil, grond. En als daar het zaad opkwam of langskwam, dan snapt u wel, dat zaad viel niet in de aarde, maar het viel erop. En dan is er de rover er als de kippen bij, om dat te roven. In dit geval natuurlijk de vogels. Dat weet je vooral 's winters, als je zaad gooit in je tuintje, dan komen daar de vogels op af, want die vinden dat heerlijk. Het hart, wat hart is. Er zijn verschillende redenen hoor waarom je hart verhard kan zijn. De eerste reden die ik tegenkom is de wereldse wijsheid. Daar heb ik een God voor nodig. Schepper, alles is door een oerknal ontstaan. Eeuwig leven, dat kan je niet. Alles heeft een begin en heeft een eind. Enzovoorts, enzovoorts. Allemaal toeval. Niemand hoeft voor mij te sterven hoor. Dat hoeft niemand te doen. Kan het zelf wel. De wereldse wijsheid. Kent u dat ook? Ja, je komt het wel tegen. Mensen die hun eigen paden gaan. Maar het kan ook zijn door omstandigheden. God weet waarom dat hart zo hard is. Wij niet. Je komt iemand tegen. Je mag het evangelie verkondigen. En dan merk je al, dit valt niet in goede aarde. Het is vertreden, vertrapt. En soms komt dat door de omstandigheden. Mensen kunnen zoveel in hun jonge jaren al hebben meegemaakt dat de bitterheid een natuurlijk denken is geworden. Het alleen leven voor jezelf, omdat alles en iedereen je teleurgesteld heeft, maakt deel uit van je denken. Erg eenzaam, maar het hart is zo. Kent u die mensen? Ik heb in de praktijk daarmee vaak te maken gehad. En wat ik zo raar vind is dat juist die mensen zo mijn hart raakten. En niet de mensen die het spontaan aannamen en verder wilden groeien. Helemaal geweldig, dat maakt je blij. Maar juist die mensen die zo hard reageren. Want wat zit er achter dat masker? Wat zit er achter? Ik vond het zo mooi dat ik... Of mooi... Ik kwam in 1 Korinthe 2, ik denk dat het vers 13 is, daar kwam ik de tekst tegen. Een natuurlijk mens heeft het vermogen niet Gods woord te snappen, te bevatten. Dat heeft hij niet. Er komt iets op hem af wat hij niet kent, wat vreemd en eng is. Iemand die van je houdt, dat is vreemd, dat is eng in sommige gevallen in levens van mensen. Iemand die het beste voor je zoekt, man, die is er niet. Alleen maar mensen die van je willen profiteren of je willen misbruiken. Dus kom me er niet mee aanzetten. En weet u wat zo bijzonder is van die zaaier? Hij zegt niet, nou, dat brengt toch geen oogst op, geen vrucht. Maar hij blijft ook zaaien op die grond. Ik heb er nog eentje. Er zijn ook mensen die volharden in hun zonde. Die zeggen, alsjeblieft, jongen, praat me niet over God. Ik heb een ander die ik dien. Die zijn zo vol van hun eigen carrière. Maar die volharden in hun zonde. En ook bij deze mensen, en ik vind het soms onbegrijpelijk, maar dat vertelt iets over de barmhartigheid en liefde van God. Die net zoveel van u houdt als van die kerel die leeft midden in de zonde. Of die zo'n hard hart heeft. Of die vanuit wereldse filosofieën leeft. De Heere God houdt van alle mensen. Ik weet niet wie het vanmorgen zei, maar die zei van, ja, het raakte mij zo dat de mensen die ziek zijn, hebben een genezing nodig. Mensen die gezond zijn, niet. En daar was de Heer op gericht. Nou, het lijkt wel alsof deze zaaier dat ook doet. Hij weet hoe die harde grond zijn zaad nodig heeft. En hij blijft erop zaaien, want wie weet, barst de grond open. En komt dat zaad in die grond. En komt er water bij. En het hart verzacht zich. En het neemt het zaad in zich op. Ken jij zulke mensen in je leven? Misschien zijn het je kinderen wel. Hè, familieleden. Of collega's op je werk. Oh, praat niet over God, want dan doen ze al gelijk. En soms kan je ook niks meer zeggen. Dan kan je niks meer zeggen. Maar je kan het wel voorleven. He? En dat is ook een getuigenis. Dat soms zegt een daad meer dan 1000 woorden. Laat zien dat Gods liefde werkelijk is. Ook al boren ze jou de grond in en lachen ze je uit. Laat zien dat God werkelijke liefde is. En werkelijk bewogen is voor die ander. Deze zaaier doet het. Want hij blijft zaaien. Hij slaat die grond niet over. We zullen ze straks ook voor gaan bidden. Voor mensen die u kent. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het doordat het geen wortel had en verdorde het. Ik denk dat dat een groep mensen is waar we de meeste moeite mee hebben van nature. Misschien nog wel meer als de mensen met harde harten. Ze nemen vol enthousiasme het evangelie aan. Ze huppelen achter je aan de kerk binnen. Ze laten zich spontaan dopen en gillen en juichen het uit. En 2 weken later, of weet ik hoe lang later, je ziet ze niet meer. En je hoeft er ook niet over te beginnen. Want op de een of andere manier zijn ze, in mijn optiek, staat hier niet in de tekst, zijn ze zwaar teleurgesteld in de Heere God en wat ze ervan verwacht hadden. Of iets anders heeft de plaats ingenomen van de Heer Jezus en die dienen ze, want daar verwachten ze nog meer van. Ook weer 2 groepen. Ik weet niet of u die kent. Het raakt me zo, want weet je, het wordt zo moeilijk om zo iemand weer het evangelie te vertellen, want ze kennen het. Ze hebben het aangenomen. In mijn optiek zijn ze dan niet wederom geboren, maar ze hebben eraan geproefd en ze denken, ja, maar ik wil ook eeuwig leven hebben. En ik wil ook wel een God hebben die almachtig is, die mij een Mercedes kan geven of een mooi kasteel of weet ik veel wat. En je hoort het soms ook. Hè? En ik vind het een gevaar om mee te nemen in het verkondigen van het evangelie. Als je de Heer Jezus kent, dan komt alles goed. Is niet waar. Ja, je ziel wel. Maar je omstandigheden hoeven niet allemaal goed te zijn. Hoeven zelfs niet eens te veranderen, hoe moeilijk ook. Maar je hart gaat veranderen. Je levenskleur verandert. Er komt kleuren, er komt licht in de duisternis. En langzaam maar zeker leer je te stappen in het licht, naar de richting van het licht. En ontvang je steeds meer. Ik denk als je het evangelie werd iemand verkondigd en die neemt het aan. Dat je ook mag zeggen, joh, nou ben je wederom geboren. Dan ga ik samen met jou leren de Heer Jezus te volgen door alle omstandigheden heen. Want Heere God wil je leren wat het nu is om op hem te vertrouwen in alle omstandigheden. Ik heb de grond tegenwoordig bij onze zoon, Cor. En ach mensen, dat Drentse grond, dat is zo'n ramp. Hè? Je snapt al waar ik het over heb. Die dikke kaaien die zomaar ineens naar boven komen. Emmers vol. Ja, we hebben nog maar 4 jaar die tuin, maar al wel zo'n berg met kaaien. Ik spit het elk jaar om, dan haal je ook alle stenen weg. En in het voorjaar dan maak je die grond weer even lekker los. En dan komen die roddingen alweer. En je kan precies zien waar die grote stenen liggen. Want inderdaad, het plantje komt vrij snel op. Want die steen die geeft veel warmte. Dat gaat broeden en dat plantje gaat eerder omhoog dan alle anderen. Dat zaad komt eerder uit. Maar geef het een paar dagen. En je ziet het arme ding verwelken. En dan is het goed... Even een tip. Dan is het goed om dat plantje eruit te halen en op een ander plekje te doen, zodat je die steen er even uit kan halen. Maar snap je wat er dan moet gebeuren? De steen moet eruit. De steen moet eruit. Het is of het plantje of de steen. De keuze is aan de luisteraar. Mensen, ik ben opgegroeid in de gereformeerde kerk. En... daar was een cultuur van, we houden de problemen in binnen de vier muren. Op zich hartstikke mooi. Maar zo werden er heel wat zonden onder de mat geschoven. Bedekt met de mantel der liefde, was het maar zo. Maar het was veel meer je gezicht goed naar buiten toe houden. Want er was heel wat loos. Toen werd ik baptist en ik dacht, dit is anders. Want mensen zijn veel opener. Echt, het veranderde niet. En nu mag ik evangelische gemeentes dienen. En ook daar zie ik eigenlijk het vermogen om zonde niet op te ruimen, maar om het door te laten sudderen. En je weet, als die stenen niet uitgaat, dan kost het je alles. Want je geeft geen vrucht. Je kan niet groeien. Zonde moet beleden worden. Die rommel moet uit de grond. En je zal ervaren, elke keer komen er weer nieuwe stenen. Het lijkt Drenthe wel, hè? Ons hart. Soms, toch? En elke keer vraagt de Heer aan je, wil je je zonde beleiden? Want dan kan ik je meer voeden. Dan komt er meer ruimte in je hart voor mij. En zo mag je leren groeien. Even terug naar die grondsoort. Terstond nemen ze het aan. Maar dan komen de zorgen en de moeite. En dan denken ze, ja, nou ja, dan maar niet. Dan heb ik liever mijn oude leventje. Dan ga ik maar gewoon op de oude voet verder. Want toen had ik wel plezier. Toen kon ik gokken zonder dat ik schuldgevoel had. Of ik kon drinken. Of ik kon, nou ja. En ook hier geldt. Ik geloof dat ik het niet helemaal op bijgehouden heb. Ah ja. Ook hier geldt. De Heere God gaat door met het zaaien van zijn zaad. Vind ik zo mooi. Als jullie op mij lijken, dan zeg je, kom hier jong, dan geef ik je een schop onder je kont, wegwezen. Aan jou heb ik niks in de kerk. Dat is mijn karakter, van mijn natuur. Je moet ervoor gaan of wegwezen, weet je, niet zo. Dat is niet het karakter van de Heer. Hij blijft ook op zo'n hart zaaien en zaaien. Want wie weet komt dat moment dat hij ziet wat de gevolgen zijn van die steen. En bereid is om tegen de Heer te zeggen, Heer, verlos mij van die steen. Wil u mijn verlosser zijn? Dan word ik uw dienstknecht. De Heer gaat door. Ken je zulke soort mensen? Misschien keek je wel even in de spiegel. Nou, weet dat de Heere God dat plan heeft om je door te laten groeien. Maar dat kan niet met die steen. Het is of-of. We zullen straks voor jou bidden. En voor mensen die daar zo in vastzitten. Ja. Ja, ik loop wat achter. Ja, vind ik ook zo mooi. Hè? Daar staat, in het Grieks is dat nog mooier, bij de een valt het langs de weg, dus tegen die hardheid aan. En bij de tweede staat echt, het viel op de aarde, niet in. Dus het is oppervlakkig. Ja, dat is wat een hart moet zoeken. Vergeving, verlossing, verzoening. dan het onkruid. Ik moet u zeggen dat dit nogal confronterend is als het gaat om mijn eigen leven. Ik denk dat mijn hart soms wel veel lijkt op dit hart. Er staat dat het zaad wordt gezaaid tegelijkertijd met de doorns en de distels. En die rotdingen die schieten veel harder op en die zorgen er uiteindelijk voor dat het geloofsplantje geen vrucht kan dragen. Hoe moet ik dat dan toch ooit zien? Ik weet, het is jaren geleden dat ik naar een kweker ging, een geleerde over grond en planten. En toen vroeg ik, wat is nou eigenlijk onkruid? Want ja, als je erover gaat preken, dan moet je natuurlijk wel weten, wat is nou eigenlijk onkruid? En toen zei hij, dat is heel bijzonder, dat is dat wat van nature het best thuis hoort op die grond. Je oude natuur, het best wat in je oude natuur thuis hoort, dat zijn de zonden, de zorgen, de moeite, het verdriet. Die komen vanzelf. En die kunnen woekeren, die kunnen je nachten wakker houden, die kunnen je bezighouden. En die kunnen het zo zwaar maken in je leven, dat het zwaarder gaat wegen dan Gods aanwezigheid in je leven. Dus het de plek inneemt die God eigenlijk moet hebben. De zorgen, de moeite, de strijd. Ik moet u zeggen, ik dacht altijd, nou, ik hoor wel bij die laatste groep, maar dat is niet altijd zo. Er zijn momenten, dan is dat wat gebeurt zo heftig, dat het je inderdaad dag en nacht een beetje bezighoudt. En dan is er de duivel ook als de kippen bij. En niet om het zaadje op te pakken, want dat kan hij niet meer. Maar om een wig te drijven tussen de Heere God en jou. En weet je, een van de vragen waar ik in de laatste jaren, of de laatste 10 jaar misschien wel, het meest tegenkomt is, maar als God liefde is, waarom laat hij dit dan toe in mijn leven? God heeft de zonde nooit gekozen, maar de mens waardoor dit alles ontstaat? B, die vraag stel je aan de verkeerde, dan moet je aan de Heere God vragen. C, er staat in de Bijbel, God is liefde, wat er ook gebeurt. Dat is zijn wezen, dat is zijn aard, hij kan niet anders dan lief hebben. Zo is God. En ja, dan gebeuren er allerlei dingen die je niet snapt in je leven, die snap ik ook niet. Maar dan moet je zo oppassen als christen, als kind van God, dat de duivel je daar niet, geen voet tussen de deur krijgt, zoals Paulus dat zegt. Vind ik zo mooi, hè? Want als je maar een klein voetje tussen de deur laat geven, dan gaat dat groeien. En dan komen er allerlei verwijten. Zo werkte de slang ook bij Eva, hoor. En je ziet de hele Bijbel door dat de duivel zo Israël, Gods oogappel, weet te verleiden om afgoden te gaan dienen. En een afgod is niet anders dan dat waar jij meer van verwacht dan van de Heere God. Meer aan toewijdt dan aan de Heere God. Let op, want dat is een mooie. Want die kweker die zei, neem als voorbeeld nou, hoe noemen jullie die dingen? Brandnetels, hè? Ja, broeinekels, zeggen wij in het Brabant, maar dat is even wat anders. Ja, hetzelfde plantje, maar brandnetels. Hij zegt dat die brandnetels, die hebben een web van fijne worteltjes aan de oppervlakte. Maar dat ding heeft ook een pin die de grond ingaat. En het vermogen van die plant is om, als er maar een klein beetje vocht valt, dan is die met zijn oppervlakte worteltjes er als de kippen bij om dat vocht op te drinken. En jouw plantje, ja, die zit met zijn wortels wat dieper en zo ver komt niet eens. Maar dat is ook met de voeding zo. Het heeft diepe wortels, zodat het zoveel mogelijk voeding op kan nemen, wat verloren gaat voor dat plantje. Met andere woorden, de aarde geeft zijn voeding aan de brandnetel. Aan de moeite, aan de zorgen, aan je aardse verlangens of aan de strijd die je hebt. En dat neemt eigenlijk alle voeding weg die uit zou moeten gaan naar dat plantje. Of anders gezegd, wat krijgt de meeste aandacht in jouw leven? In alle omstandigheden, maar in het bijzonder als het zo tegen zit. Wat krijgt dan de meeste aandacht? Het is helemaal natuurlijk, en ik kijk in de spiegel, het is helemaal natuurlijk dat je eerst je problemen, je zorgen, je verdriet en je pijn in die spiegel tegenkomt. Dat is helemaal natuurlijk. Daar moet je niet van schrikken. Iemand zei ooit een keertje, het bijzondere van zien en is, je hebt in het Hebreeuws 3 woorden voor zien, trouwens ook in het Grieks, dat is iets wat je waarneemt. He, bijvoorbeeld helemaal in de verte zie je iets, je weet niet wat, maar je neemt het waar. Het vermogen om te kunnen zien, zelfs als je slaapt, heb je het vermogen om te kunnen zien. En dan is er dat je er echt naar gaat kijken, dan geef je er aandacht aan. En ik weet nog dat die man een keer tegen me zei, ja, weet je wat het probleem is met zien, met horen overigens ook. Soms dan zie je iets wat niet de bedoeling is dat je het zal zien. Seks op een zender of zonde van mensen of weet ik veel. Langs de weg denk ik altijd zijn de reclameborden, want die leiden je af van je doel. Maar als je daarna, daar kan je niks aan doen. Dat je het ziet, kan je er niks aan doen. Maar als je daarna gaat kijken, dan zit er een keuze achter. En dan gaat het een rol spelen in je denken en komt het in je hart. Dat je soms dingen hoort die niet goed zijn, daar kan je soms niks aan doen. Mensen die vloeken bij je in de bus bijvoorbeeld. Ja, je kan toch moeilijk uit die bus stappen. Ja, dat kan wel bij de volgende halte, maar daar kom je niet uit waar je zijn moet. Maar ga je ernaar luisteren naar wat niet goed is, dan krijgt het een plek in je hart. Dan geef je er aandacht aan. Nou, zo is dat eigenlijk ook hier. De zorgen, de moeite, het verdriet. Daar geef je zoveel zorg aan. Daar geef je zoveel aandacht aan. Dat het zwaarder gaat wegen dan het zoeken naar God. En het luisteren naar zijn stem. En het vragen naar zijn leiding. Enzovoorts. Het is mijn ervaring, dan gaat de vreugde weg. Dan gaat de dankbaarheid weg. Ik ben makkelijk depressief, dus dan gaan de gordijnen dicht. Het wordt donker, je ziet geen uitzicht meer. En soms word je zelfs wanhopig. En dan ben ik weer terug bij af. Ik zal wel weer een heel eindje. Kijk, het is van nature aanwezig, hè? Onkruid. Van nature. Hoef je niks voor te doen. En het plantje gaat dood, of nee, het plantje gaat niet dood, maar het raakt onvruchtbaar, staat er. Het geeft geen voeding. Dat onderste vind ik ook ontzettend belangrijk. Je hebt geen weerstand. Je biedt geen weerstand. Je laat het toe. En iets wat je toelaat, wordt altijd groter. En sterker. Ja. Ik weet niet of ik dit ooit wel eens heb laten zien, maar ik denk, ik plak het ertussen. In mijn optiek bestaat een mens uit lichaam, ziel en geest. En ja, komt in de wereld wat tegen. Ik dacht dat ik daar ook... Ah, kijk, oe. De kinderen doen het altijd zo mooi, hè. Vanuit die wereld komt er van alles binnen, van buitenaf. Hè, van buitenaf komt er van alles binnen. Leugens. Een van de ergste leugen is, als je er niet zo mooi uitziet, meisje, als ik, of dan ik is het geloof ik, nou, dan tel je niet mee. En je ziet meisjes in de puberteit, zie je allemaal zich richten naar een ideaal. En ze worden nooit het ideaal, want elk mens is uniek, dus je kan plakken en smeren en eten waar je wil. Maar ik zeg je bijvoorbeeld, het lukt je niet. Het lukt je niet. Nou, dat tel je dus niet mee. Een leugen. Of je kan niet goed sporten, je zit op school en je wordt erom uitgelachen. Nou, van jou komt er ook niks terecht. En als je dat maar vaak genoeg hoort, dan denk je het ook nog om den duur. Nou, van mij komt dus niks terecht, ik ben niet geliefd, want ik kan niet sporten. Ja, ik kan je eerlijk vertellen, al train je 24 uur per dag, wat je overigens niet lukt, maar je zal nooit een atleet worden als je het niet bent. En daar komt weer een leugen binnen, je gaat twijfelen, er komen verleidingen. En dat is wat de wereld naar binnen brengt. Ik noem zomaar een paar dingetjes, u kunt ze zelf ook wel invullen. Of angst. Ach, ik had van de week een broeder van, ik meen dat hij 36 was, ik weet niet precies meer. En die zegt, ach Jan, moet ik dan mijn hele leven alleen blijven? Ik ben nu 36, ik heb nog steeds het meisje van mijn hart niet ontvangen. Ik wil niet alleen. En je ziet dat die angst is zo groot om alleen te blijven. En op dat moment kan je zeggen, ach mijn jongen, je blijft misschien, je wordt misschien wel eenzaam, maar alleen nooit. Want de Heer gaat altijd met je mee en is altijd bij je, maar dat landt op zo'n moment niet. Dat landt niet. Pijn. Angst. En dat is precies wat de duivel wil. Zie je dat? Die steelt, die rooft, die verdelgt. En die vermoord. Dat is wat de duivel wil. En dan ga je ermee naar de Heere God toe, daar bovenaan. En de waarheid die de Heere God zegt, ik heb jou geweven in de moederschoot. Je bent geweldig. Ja, maar Heer, ik kan niet sporten. Ja, maar Heer, ik heb een pukkel op mijn neus. Ja, maar Heer, ik ben misvormd. Ja, maar Heer, ik heb zoveel gebreken. Ik vind je prachtig. En ik zal je maken naar het beeld van mijn zoon. Zodat je vrucht kan dragen, 100-voudig. Die waarheid, of wat je hoort uit de wereld, dat botst. Dat botst. En daar hebben we allemaal last van. De vraag is, wat weegt het zwaarst? Wat mag voor jou het zwaarst wegen? Vergeet niet, de Heere God blijft zaaien hoor. Ook al maak je de verkeerde keuze, hij komt wel weer. En dan klopt hij via iemand anders wel weer op je schouder. Maar dit is wat doe je met Gods woord? Wat geloof je? Waar hecht je waarde aan? Meer waarde aan de afwijzing van mensen om je heen? Of het uitleggen? Of de pijn die ze veroorzaken? Of God die tot je hart wil spreken? Wat weegt zwaarder? Oh, ja, dat is heel mooi. Mag u thuis lezen, Psalm 8 is prachtig trouwens. 2 Korinthe 5 vers 17 ook, dat is een tekst die we natuurlijk allemaal kennen. Hè? Hij verandert ons naar het beeld van zijn zoon, door zijn geest. Ja. Dat hebben we allemaal al een beetje gehad. Deze tekst, Spreuken 3, het gaat om je hart. Om je grondsoort. Schrijf hem op. Plak hem niet op je Bijbel, want die doe je wel open. Maar plak hem juist op je spiegel, waar je wel eens zit te twijfelen aan jezelf. Of plak hem op je dashboard in je auto, daar waar de verleidingen binnenkomen. Vertrouw met heel je hart op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet. Dan kan Hij je levensweg bepalen. Dan hebben we gelukkig ook de goede aarde. Ja, je zou bijna beginnen te twijfelen. Hè? Het is toch maar het kortste stukje van de preek, let maar op. Want ja, wat moet je van zo'n aard zeggen? Hè? Het geeft vrucht, je kan het zien. Je ziet geloofsgroei. Je ziet vreugde komen. Je ziet dankbaarheid komen. Je ziet die liefde groeien. Je ziet Jezus groeien in iemand. En het vertrouwen. En het gaat ook dwars door de stormen heen. Maar het zijn mensen die vasthouden aan Gods belofte. Heer, u hebt dat gezegd. En alles om mij heen lijkt het tegendeel te bewijzen, maar ik snap u niet. Maar ik vertrouw u wel. En ik wil mijn weg met u vervolgen, hoe het ook gaat. Net als Sadrach, Mesach en Abednego. Hier heb je hem. En dan zegt de Heer, wij zullen bij je komen. En we zullen woning maken. Steeds meer woning in je hart. Hij wordt steeds meer zichtbaar. Maar ook, en ik meen het serieus, hij wordt steeds meer, de Heere God, die almachtige God, wordt steeds meer een intieme vriend. Die intimiteit die groeit, je mist het direct als er iets tussen komt. Het verrijkt je zo. We gaan afsluiten hoor. Weet u, binnen de psychologie is dit een hele bekende weg. Ik ga u naar de... zoekt u hulp en je komt bij een wereldse psychiater, dan is dit zo'n beetje de cognitieve kant die ze bekijken. Er gebeurt iets in je leven en die gebeurtenis die geven jou gedachten. En op grond van die gedachten gaan je emoties te werk. En op grond van die emoties gaat het je gedrag beïnvloeden. En een knoerharde knal naast je, je denkt, oh, daar gaat een bom, duik weg. Het gaat dan wel heel snel, een reflex, maar ook in het trage is het zo. Er gebeurt iets waar je over nadenkt, wat je misschien niet snapt, wat je heel veel pijn doet. En dan ga je over nadenken. En er komen allerlei dingen bij dat denken. Dat vormt je emotie. En op grond van die emotie ga je je gedrag vertonen. Ik kan u zeggen, dit is de natuurlijke weg. Dit is de natuurlijke weg. Gebeurt bij ons allemaal, of je nou christen bent of niet. Dit is wat het eerste gebeurt. Dit is 6G. Als er iets gebeurt en er komen gedachten op gang, direct met je gedachten naar de Heer gaan. Voordat het een bolwerk kan maken in je hoofd en je meegezogen wordt in die gedachten. Bepalend is deze gedachte van u, Heere, of is deze gedachte van de vijand? Past het bij u? Nee? Dan weg ermee. En bidden, Heere, wilt u mij alstublieft beschermen tegen die negatieve gedachten? En wilt u mij helpen om uw gedachten te ontdekken? En ga dan eens Bijbel lezen. En ga dan eens met je geloof zeggen, Heer, wat u zegt, dat is waar. Ondanks alle omstandigheden of ondanks mijn gedachten. Wat u zegt, dat geloof ik. Ik heb u uitgelegd wat geloof is en met die mem. God kan voorzien in je leven wanneer de verbinding er is tussen hem en u door het geloof in zijn zoon. Oh, je mag de PowerPoint straks wel krijgen hoor. Ja, ik heb hem hier uitgebreider staan. En dat vind ik zo ontzettend belangrijk, want weet u, de duivel werkt via de wereld. God werkt via je hart. De duivel wil je overvallen, of wil je dwingen, of wil je meesleuren met zijn dogma's. En de Heer Jezus spreekt in alle rust, in alle liefde, door zijn geest, door zijn woord in jouw hart. En als je dan zegt, Heer, wat u zegt, dat geloof ik. Er moet nog wel geloof komen, jongens. Want anders gaat het niet goed. Ah, daar is het. Ik geloof wat u zegt. Ik geloof dat u de waarheid bent en zegt. Wilt u wonen in mijn hart? Dat mijn denken uitgangspunt mag worden van mijn denken. Dat is je wil. Dat doe je niet op grond van je emoties. Op grond van je emoties duik je weg, vlucht je weg. Of weet ik wat je doet. Of ga je huilen, of... Dat doe je op grond van je wil. Ik wil uw woord aannemen als de waarheid. Ik wil naar u luisteren. Uiteindelijk verandert dat je denken. Romeinen 12. Wordt hervormd in de vernieuwing van je denken. En uiteindelijk ga je gevoel veranderen. Niet andersom. Het is niet zo dat als je zegt, Heere, ik wil wel Bijbel lezen, dat gelijk je gevoel komt. Nee, eerst jouw wil. Wat wil je? Wat weegt het zwaarst? Vervolgens laat Gods gedachte jouw gedachte zijn. En dan komt, ondanks je omstandigheden, die vrede die alle verstand te boven gaat, kom heersen in jouw leven. Ik geloof dat dit het zo'n beetje was. Kan de Heer zijn vrucht aan je schenken? Dit is alleen maar de vrucht van de geest, maar er zijn er nog veel meer. Met zijn liefde, zijn vrede, zijn vriendelijkheid. Zijn geloofsvertrouwen, zijn volharding, zeg maar. Zijn zelfbeheersing, zachtmoedigheid, goedheid, geduld, vrede, vreugde. Als klei in de hand van de pottenbakker. Aan wie geef jij je hart? Mag ik met jullie bidden? Heer, een simpele gelijkenis. Een simpele gelijkenis. En wat willen we allemaal graag die laatste grondsoort zijn, Heer. Maar als ik eerlijk ben, Heer, dan is mijn hart soms hard. Onbereikbaar. In beslag genomen. En als ik eerlijk ben, heb ik ook wel een steen in mijn leven waardoor u niet verder kan. En als ik eerlijk ben, Heer, dan zijn er ook bij mij distels en ik wil u zo bidden, Heiland, dat u op dit moment ook door de rijen gaat en ons laat zien welke invloed u mag hebben in ons hart. Heer Jezus, ik dank u dat wat ons antwoord ook is, u van ons houdt en daarom uw koninkrijk constant aanbiedt aan wie dan ook, ook aan mij. U geeft niet op. Ik bid u, Heer, als we nu tijd nemen om hen voor uw troon te brengen, die zo verhard zijn door het leven of door wat dan ook. Heer, dan wil ik u ook bidden om volharding in het blijven getuigen. Heer, dat we ze niet uit de weg gaan. En graag, Vader, nemen we de tijd om hem of haar voor uw troon te brengen, die zo hard is en die u op ons levenspad gebracht hebt. Heer Jezus, u kent ons verdriet hierin. We houden zoveel van onze kinderen of kleinkinderen. Familielid of kennis. Maar we zien hem zo'n andere weg gaan. Dank u wel voor dat verdriet. Want het is ook uw verdriet. Dank u, Heer, dat u ons liefde blijft geven voor die personen. Dank u dat we ze elke dag voor u neer mogen leggen. En dank u wel voor het geloof, Heer, dat u blijft kloppen aan hun hart. O, als ze open doen, dat u binnen zal komen en de maaltijd zal hebben met hen. Heer, in dat vertrouwen en in dat geloof dragen we hen aan u op. Vader, de laatste ronde van gebeden, ja, tijdens deze dienst wil ik ook graag geven aan de broeders en de zusters. Wat is er in je leven op dit ogenblik? Wat een grotere plaats inneemt dan de Heer Jezus in jouw leven? En welke strijd ken je, welke moeite ken je? Ik wil je ook vragen, deel het ook met een broeder of zuster die je vertrouwt, zodat die je op kan zoeken en met je mee kan bidden. Maar ik wil je ook graag de ruimte geven om dat nu in alle stilte aan de Heer Jezus te geven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u in dat kleine leventje van ons alles heeft gelegd om te komen tot uw doel, te groeien, te bloeien, geur van u te verspreiden en die prachtige vrucht van uw werk, o Heilige Geest, in ons leven voor te brengen. Heer, dank u dat we met u mogen wandelen. En zo dragen we elkaar ook aan u op. Duizendmaal dank voor wie u bent. In Jezus Christus onze Heer.